NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Kamerbreed met twee bijzondere gasten, want in dit geval geen politicus. Jacques van den Broek is hier, CEO van de op één na grootste uitzendorganisatie in de wereld, Randstad. En wie bedraai je? De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank. De tweede bank in Nederland, geloof ik, hè?
Ja. En de grootste voedselbank in de wereld.
En de grootste voedselbank, ja. Oh, dat moeten we straks wel even uitleggen. Nou, want straks komen er dan misschien onmiddellijk mensen langs bij het Rabobankkantoor.
Ja, dat zou je zo kunnen beteren, maar ik zou het een voedselbank willen noemen in plaats van een voedselbank.
Ja, precies. Nee, oké, okay, ja, u begint erover. Welkom. En Jesse Klaver zit hier. Doet niet mee aan een nieuw kabinet, maar is toch ook een soort leider, oppositieleider, met 14 zetels. Net zo groot trouwens als de SP. Nou ja, één van de oppositieleiders. Fijn dat u er bent. Wat wordt er verwacht van het nieuwe kabinet en wat moeten ze vooral niet doen? Daarover gaan we het tot 2 uur hebben. Even om iedereen te kunnen plaatsen, hè, voor mensen thuis. Meneer van den Broek, wat voor omzet heeft uw bedrijf?
Ja, 22 miljard ongeveer.
22 miljard. En hoeveel winst maakt uw bedrijf?
Ja, dat weet ik niet precies. Wat ik belangrijker vind is dat we 2,2 miljoen mensen een baan bezorgen over de hele wereld.
Ja, dus u bent
en,
dus...
en onze oprichter Frits Goldschmeding zei altijd dat winst dan een toevallige afronding is van alles wat je goed doet.
Ja, ja. Nou, ik weet niet of iedereen er zo over denkt, die basis van een heel groot bedrijf. Maar het klinkt heel sympathiek. Maar om even aan te geven, ja, 22 miljard, hè, zei u.
En... Dat is 2 keer wat we uitgeven in Nederland aan internationale zaken.
Ja. Jesse Klaver was dit. Die loopt er vast op de zaken vooruit. Nou ja, om even een indruk te hebben, dus nogmaals. En wie bedraaien? De bedragen waar de Rabobank over gaat. Omzet of het geld wat beheerd wordt door de Rabobank. Dat is een goed getal om te noemen.
Nou, waar je een bank vaak bij uitdrukt is de omvang van de balans. En dan heb je het gelijk over hele grote bedragen. Dat zit ergens tussen de 600 en 700 miljard. En dat verhoudt, dat is ongeveer 1,5 keer de omvang van de Nederlandse economie. Dat is een groot bedrijf.
Ja.
En daarmee financieren we ruwweg 40% van alle bedrijven die in Nederland actief zijn. Dus alle bedrijfsactiviteiten, ondernemers. Ja. En ruwweg 25% van alle huishoudens. Dus we zijn heel groot. En wat misschien wel mooi is, dat we ook 5 miljoen boeren in Afrika financieren. Dus in die 700, 600 miljard zitten een diversiteit aan activiteiten over de hele wereld. Maar dat kenmerkt zich vooral over activiteiten in de voedselketen.
Ja, maar toch nog even over hoeveel mensen geeft u direct, indirect eigenlijk leiding?
Rabobank heeft ruwweg 45.000 mensen in dienst over de hele wereld.
45.000. En hoe was dat getal bij u ook alweer?
36.000.
36.000. Komen we bij Jesse Klaver. Hoeveel mensen geeft u leiding?
We hebben 14 Kamerleden. Ja. En we hebben dan, ik weet niet precies hoeveel medewerkers nu, maar we zijn ontzettend aan het groeien omdat we zo groot zijn geworden. En de laatste telling heb ik niet meegekregen. Maar ik verbaas me iedere keer weer als ik de hele club compleet heb. We zaten ooit met z'n vieren. Dat is even wennen.
Ja. Ja. En wat is de omzet?
Oh, dat weet ik niet.
Ja. Nee, nou ja, dat had ik al gehad. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, en moet ik ook nog het salaris vragen? Want dat begint nu al op Twitter. Zakkenvullers heb je aan tafel. Hoe zit dat?
Ja, staat in het jaarverslag.
Staat in het jaarverslag. Nou, u mag het zeggen hoor. Ik ga er geen kwestie van maken.
Ik mag het zeggen. Ja, dat is de 1 miljoen basis.
1 miljoen basis. En hoe zit dat bij u, meneer?
Voor mij ook. Het staat ook in het jaarverslag. 1 miljoen.
En Jesse Klaver?
Een tiende daarvan.
Oké, okay. Nou, ik denk dat ik op de helft zit. Ik weet niet precies, maar gaan we straks even nakijken. Goed, nou weet iedereen een beetje wie er aan tafel zit en dan kan men dat een beetje plaatsen. U kan ons trouwens ook zien op NPO Politiek en op de site van Radio 1 en reageren. Dat is al reeds gebeurd, liet ik merken, via hashtag of @kamerbreed. En ja, misschien de Randstad zit hier en de Rabobank, grote werkgevers. Dus als u een baan zoekt, kan u zich misschien ook even melden.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, Wij beginnen altijd met het meest actuele qua nieuws. Of daar pikken we in elk geval iets uit, uit de nieuwsagenda. Morgen zijn de verkiezingen in Duitsland, Jacques van den Broek. Belangrijk, Duitsland voor onze economie. U zit daar ook.
Ja, zeker.
Hoe belangrijk, legt het eens uit? Hoe belangrijk is het dat daar een stabiele regering blijft?
Ja, Duitsland is natuurlijk heel belangrijk voor Nederland. Voornamelijk exportland. En ook voornamelijk in Europa erg belangrijk. Dus over zijn we wel optimistisch dat daar stabiliteit blijft. Merkel staat er goed voor.
Zou u op Merkel stemmen?
Ja.
Ja. Wie bedraaien? Op wie zou u stemmen eigenlijk in Duitsland?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat Merkel heeft evenal mijn vertrouwen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de uitkomst van de verkiezingen bijdraagt aan een volgend stapje in stabiliteit in Europa. Er zat aan het begin van vorig jaar, toch een begin van dit jaar zelfs, nog een scenario van instabiliteit in Europa. En ik denk dat de achtereenvolgende verkiezingen in Nederland, Frankrijk, toch wijzen in een richting van meer stabiliteit. Ik denk dat dat echt de winst is. En ik hoop heel erg dat we daar morgen een stap verder in zijn.
Jesse Klaver, op wie zou u stemmen daar?
Cem Özdemir. Ja. De leider van de Groenen.
Ja, en de Groenen doen het niet zo goed. Want het meest interessante bij die verkiezingen is niet zozeer wie er blijft als nummer 1, mevrouw Merkel, maar wie nummer 3 wordt.
Ja.
En dat worden niet de Groenen waarschijnlijk.
Mij is altijd geleerd dat je hoop moet hebben in de eindsprint van je politieke partij. Ja. Maar de AfD, die doen het heel erg. Die doen het in de peilingen gewoon heel erg goed. Dat vind ik ook echt zorgelijk. Je ziet de verkiezingsuitslagen in Frankrijk, Nederland, Duitsland. Enerzijds zijn die bemoedigend, maar aan de andere kant denk ik, ik heb eerder al gezegd, het populisme is daarmee verslagen. Maar dat is nog niet het geval. Nee. Ik ben heel bang dat ook in Frankrijk met Macron, dat hij er eigenlijk niet in slaagt om de onvrede bij de Franse kiezers weg te halen. Waardoor de volgende keer Le Pen misschien nog wel veel meer de wind in de zeilen krijgt. En hetzelfde geldt voor Duitsland. Want dit zal denk ik de laatste ronde zijn van Merkel. En het is niet zozeer, denk ik, omdat Merkel geniet een heel groot vertrouwen. Maar haar partij eigenlijk niet. Ik denk dat hij er net zo slecht voor staat als de SPD, de Sociaaldemocraten. Dus wat gaat er gebeuren na de volgende verkiezingen als Merkel er niet meer is? Dan vrees ik met grote vrezen dat het wat echt een heel stuk instabieler wordt.
Hoe ziet u dat, Jacques van den Broek? De AfD, eventueel een derde partij. Ja. Een populistische partij uit Europa. Ja. Weg met migranten. Noem het allemaal maar op.
Ja, het is op zich opvallend dat de AfD heel veel aanhangers heeft in het voormalige oosten van Duitsland, waar je eigenlijk niet de immigranten ziet. En veel minder in het Ruhrgebied waar van oudsher migranten zitten. Dat is op zich opvallend.
Ja, waar mensen zich wel verlaten voelen.
Ja, nou ja, goed, als je tegelijkertijd ziet hoe het in het oude oostelijke deel gaat, gaat het eigenlijk economisch best goed. We hebben daar een minimumloon ingevoerd in Duitsland. Dat is op zich opvallend. In Duitsland, dat weet bijna niemand. Maar er zijn heel veel mensen die daar in kleine banen weinig verdienen. Terwijl er wel een goed geregelde sector is. Als je via ons werkt, dan verdien je minimaal 8,50. Dat is wettelijk bruto minimumloon. Maar er zijn ook mensen die werken nog steeds voor 5 euro. Ik denk dat dat ook wel veel onvrede in de hand werkt. En ik denk dat Merkel daar wel wat meer aan zou moeten doen. Je ziet dat de SPD dat punt niet heeft kunnen maken. En ik denk dat een land als Duitsland daar nog wel een slag in zou moeten slaan. Om te voorkomen inderdaad dat die ontevredenheid verder door trekt.
Ja, want dat is zorgelijk.
Dat is absoluut zorgelijk. En ja, Merkel heeft denk ik wel enerzijds vanuit emotie, omdat ze zelf een ossie is, geroepen, hè, we schaffen das. Aan de andere kant ook wel, omdat ze tekorten op de arbeidsmarkt voorziet. Dat is natuurlijk gek, maar in Zuid-Duitsland heb je ongeveer 3% werkeloosheid. Daar schreeuwen we op dit moment om medewerkers. Dus die onvrede zou te keren moeten zijn. Maar dan moeten er wel wat dingen gebeuren.
Ja. Nou, dit laat het volgens mij zien wat denk ik in Europa heel erg belangrijk is. De focus, nou ja, sinds 2002, maar opkomst van populisme, gaat het politieke en publieke debat heel veel over de culturele thema's. En hebben het eigenlijk heel weinig over de sociaal-economische thema's gehad. Over de groter wordende ongelijkheid in Europa. Over mensen die onzeker zijn over hun baan. Lonen die stagneren. Dus de komende jaren wil je dat populisme echt verslaan en echt naar meer stabiliteit. Dan moeten we weer sociaal-economische agenda voeren die meer mensen mee laat doen in onze economie.
Ja. Tot slot wat dit betreft, wie bedraaien? Vindt u dat eng, dat populisme? Wat Jesse Klaver inderdaad zei, is veel minder ver weg dan even gedacht werd na een aantal verkiezingen in Frankrijk en ook in Nederland, niet te vergeten.
Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft, althans dat zou ook mijn inschatting zijn. Kijk, zo'n verkiezing is toch een momentopname waarin je op dat moment met elkaar in debat gaat en wel of niet de voorkeursstem krijgt. Maar je ziet heel vaak het weer terugvallen. En Frankrijk is denk ik het voorbeeld daarvan, waarbij een president bij verkiezingen heel hoog staat in de populariteit, maar eigenlijk zodra hij aan de slag gaat op datgene waarop hij is verkozen, slaat het om. En ik denk dat, dat de onderliggende problemen die tot populariteit hebben geleiding gegeven, die zijn nog steeds aanwezig. En daar moeten we mee aan de slag. En dat zit, daar heeft Jesse Klaver ook een punt, dat het veel meer op de sociaal-economische thema's zit dan alleen maar cultuur en een gevoel van welbevinden. Daar zouden we ook, en ik denk dat daar in Nederland ook een onderwerp is, ook mee aan de slag moeten om eigenlijk dat structureel te verbeteren, in plaats van te hopen dat het met één verkiezing het over is. Dat is absoluut niet het geval. Ja.
Nou, wat betreft hoe dat in Nederland moet en ook Europa en de arbeidsmarkt, daar gaan we zo verder over praten.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, voordat we verder gaan met onze gasten hier aan tafel, gaan we even naar het WK wielrenner Gio Lippens.
Ja, Kees, de start van de vrouwen die is aanstaande met prachtige weersomstandigheden. We krijgen nu ook de officiële temperatuur 15 graden. Het is zonnig in Bergen, dat is meestal wel anders. En die vrouwen die gaan zo meteen hun rondjes rijden hier over het parcours. 8 rondjes van bijna 20 kilometer. Een ruime 150 kilometer moeten ze gaan rijden. En één ding staat als een paal boven water. Die Nederlandse ploeg is huizenhoog favoriet. 8 Nederlandse vrouwen. In principe zou je bijna kunnen zeggen, ze zouden alle 8 wereldkampioen kunnen worden. Maar zo werkt het niet in het wielrennen. Er zijn natuurlijk 2 vrouwen aangewezen als kopvrouw. Onder andere Anna van der Breggen natuurlijk, de Olympisch kampioene. En Annemiek van Vleuten, de vrouw die wereldkampioene werd op de tijdrit afgelopen dinsdag. En die op dit moment echt in topvorm steekt. Maar al die anderen die daar mee rijden, denk aan Chantal Blaken, de Nederlands kampioene. Denk ook aan Ellen van Dijk. Denk aan Marianne Vos. Die zouden allemaal, als ze de mazzel hebben dat ze in een goed groepje terecht kunnen komen, dan zouden ze hier kampioen kunnen worden. De omstandigheden zijn dus perfect. Ik verwacht wel een uitputtingsslag bij die vrouwen die zo meteen van start gaan. En dan gaan we dit meemaken. Of die Nederlandse ploeg inderdaad die overheersing op papier ook in de praktijk kan waarmaken.
Ja, dankjewel, Gio Lippens. Nou, de omstandigheden zijn hier in principe aan het begin van de uitzending ook nog steeds perfect. We gaan het inderdaad zo hebben over de arbeidsmarkt, de economie, Europa, wat allemaal niet ter tafel kan komen binnen de beperkte tijd. En natuurlijk de formatie. Maar laat ik gewoon eens een keer, niet deze volgorde van politiek aanhouden, maar gewoon eens met iets aardigs beginnen. Dat zijn de lonen namelijk. Want er zitten hier aan tafel 2 grote werkgevers. En er zit een politicus die lekker stevig oppositie kan voeren, ook over de lonen, als daar straks een discussie komt met een eventueel nieuw kabinet, ergens wellicht nog voor de kerst. En nou, laten we even luisteren wat premier Rutte daarover zei laatst.
Waar wij moeten zorgen is dat alle groepen zoveel mogelijk profiteren. Maar er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers en de werknemers. Nu het beter gaat, dat ook in de loonstijgingen voelbaar wordt dat Nederland er beter voor staat.
Je doet er altijd goed aan als je zeg maar de loonontwikkeling een beetje in de pas laat lopen met die van de economische groei.
Dus dat betekent zo'n 3%?
Zo'n procent of 3 door de bank genomen. Maar ik wil wel een slag om de arm houden, want er zijn altijd bedrijven die het moeilijk hebben en daar moet je dat niet doen.
Ja, nu hoorden we even tussendoor Sven Kokkelman van Standpunt NL bij de KRO en NCRV. Hoe dan ook, de lonen die moeten omhoog. Dat heeft eerder als de bankpresident gezegd, Klaas Knot. De vakbeweging komt stilaan ook een beetje op gang om eens wat te roepen. Een procentje meer of minder erbij, meer dan. En Hans de Boer hoorden we, de werkgeversbaas van VNO-NCW. Hier zitten 2 grote werkgevers. Het is zaterdag, weekend. Kom eens met een leuk bericht voor de mensen die daar werken en verder een tip voor het hele land op dit terrein. Wie bedraaien?
Nou, we hebben, het is misschien wel aardig om te melden dat we ruim voordat dit onderwerp populair werd, en het is opmerkelijk hoe dat in de laatste week in de aandacht is gestegen, maar hebben we al vorig jaar aangegeven dat we eigenlijk vinden dat het in een gezond economisch herstel ook loonontwikkeling hoort. Alleen het ingrediënt wat vaak wordt genoemd is, we gaan het geheel maar laten opstijgen. Maar er ligt een veel grotere oplossing voor de hand. En dat is die enorme wicht tussen wat mensen overhouden aan het eind van de streep en wat daar uiteindelijk voor moet worden betaald, de belastingen. Om daar eens een keer flink mee aan de slag te gaan.
En eigenlijk maar dan zegt u eigenlijk een belasting omlaag en de loon omhoog.
Een vereenvoudiging van het belastingstelsel, zodat er eigenlijk minder belasting op loon ontstaat, waardoor de mensen die hier werken ook besef hebben van de welstand die omheen beschikbaar is. En meer daarvan dan in het gebruik en de consumptie stoppen. Dus uiteindelijk een andere inrichting van het belastingstelsel, waardoor het besef van het gaat goed ook thuis wordt gevoeld in de portemonnee.
Ja, nou, zo even misschien ook over dat belastingstelsel met een aantal tips van wat u dan precies wil veranderen. Maar noem eens gewoon een algemeen percentage wat in dit land toch wel reëel zou zijn om aan mensen te geven. Die...
Nou, ik vind dat niet zo'n handig spel. Want dan ga je een getal noemen wat voor iedereen van toepassing is. Ik denk dat er sectoren zijn waarbij er nu al tekorten zijn, waarbij dat eigenlijk heel erg voor de hand ligt om in de orde van 3% te stijgen. Maar er zijn ook sectoren waarbij er nog grote overschotten zijn. En daar zou een eendimensionale stijging eigenlijk heel erg onverantwoord zijn. Dus ik denk dat het spel van het noemen van getallen eigenlijk niet het goede spel is.
Ja, maar wat mensen thuis willen dat natuurlijk wel horen, het spel van getallen.
Ja, maar het grappige is dat we noemen dat dan met elkaar, maar heel weinig mensen kijken dan of zien het terug in hun eigen portemonnee.
Nee, dat is eigenlijk juist het probleem.
Ja, dus ik zou daar veel meer aandacht aan geven. Hoe kunnen we nou een belastingstelsel maken waarbij meer van die welstand daar terechtkomt waar het eigenlijk wordt verdiend?
Ja, maar in ieder geval niet onder de 3%. Dat vang ik toch op.
Nou ja, dat wordt over het algemeen gezegd dat het in lijn met de economische stijging
is. Van den Broek, roept u maar een percentage. Het maakt de mensen blij.
Ik roep geen percentage. Kijk, vooropgesteld, ik gun iedereen alles. Maar we zijn in Nederland wel een open economie. Nou, ze profiteren. Heel veel van onze groei is export. En dan concurreer je ook met het buitenland. Wat bijvoorbeeld heel goed nieuws is dat er op dit moment in het winkelbedrijf, in de retail, wat natuurlijk moeilijke tijden heeft gekend, zie je dat daar banen bij komen. Nou, dat is hartstikke mooi, omdat daar heel veel mensen weer in te werk gesteld kunnen worden. Op het moment dat je die 3% geeft, dan wordt doorverwerkt in prijzen. Nou, dan gaat het dus weer heel snel en neemt de feitelijke koopkracht niet toe. Ik denk dat je heel erg dus naar sectoren moet kijken. Logistiek neemt ook enorm toe, hè? Bijvoorbeeld door online verkoop. Dat is ook goed, maar dat is ook een tak van sport waar ongeveer 70% van de kosten van het bedrijf is salaris. Op het moment dat je die met 3% verhoogt, ja, dan ben je toch weer heel snel je concurrerende positie kwijt.
Dus wat zegt u dan tegen die mensen die thuis zitten te luisteren van, hey, komt er wat?
Nou, ik zeg tegen mensen dat we moeten kijken welke ruimte er is. Ik vind ook dat we niet alleen maar over salaris moeten praten. We zien steeds vaker dat er meer gesproken moet worden over mensen blijvend geschikt houden voor de arbeidsmarkt. Er wordt nog veel te weinig in Nederland in blijvend opleiden geïnvesteerd. Op het moment dat je 20.000 euro verdient en je zou er 3% bij krijgen, dan is dat bruto 600 euro. Nou, dat zal netto dus veel minder zijn. Misschien moeten we ook veel meer over opleiden praten en iets met dat geld gaan doen.
Maar maak het nou niet somber, want opleiden is leuk en al die andere dingen die u zegt ook. Maar die 3%, hè, wat Wiebe Draaier zegt, ja, laten we het nou niet allemaal over die getallen hebben, want daar hangt meer aan vast. Wat u eigenlijk ook min of meer zegt. Maar die 3% minimaal voor mensen erbij, even in zijn algemeenheid gezegd, in die politieke discussie, dat is toch wel het minimum wat kan in het land. Hè?
Ja, wat mij betreft pleit ik toch aan voor de nuance. Bovendien is het ook zo dat vervolgens, op het moment dat we 3% integrale loonstijging zouden krijgen, vervolgens ook uitkeringen, wat is meer zij, dat die lijn gaan volgen.
Ja, oké. Okay. Nou, dat staat dus straks op het loonstrookje onderaan. Niks erbij, niks eraf. Let op de nuance. Jesse Klaver.
Nou ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat de lonen in Nederland omhoog gaan. Als we zien naar wat we in Nederland verdienen, dan zien we dat er een steeds kleiner deel is gegaan naar de lonen. Dus dat je in zijn algemeenheid zegt, die lonen moeten omhoog. Dat is heel belangrijk. Ik ben ook blij dat bijna iedereen dat inmiddels in Nederland zegt. Zelfs onze de premier, Mark Rutte, zegt dat ook. Daar zou ik bij willen zeggen, dan hebben we het heel erg over de marktsector. Als de premier zegt dat de lonen in de marktsector omhoog moeten bij de bedrijven, dan vind ik eigenlijk ook dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en dat de lonen bij de overheid dus ook met zo'n 3,5% omhoog moeten. Ik vind het echt onbestaanbaar dat mensen die in de zorg werken, de verpleegkundigen aan het bed of de mensen bij de politie op straat of de docenten, die verdienen het ook echt dat hun salaris omhoog gaat. En daarbij komt, het zou een goed voorbeeld denk ik zijn voor CEO's in het bedrijfsleven die nu nog zeggen, laten we heel genuanceerd ernaar kijken. Als ook de overheid dat nou eens zou gaan doen, dan kunnen we denk ik heel veel lostrekken in Nederland.
Ja, dus dat is uw boodschap ook oppositioneel gezien. Als iedereen er wat bij krijgt, dan geldt het ook voor de ambtenaren en dan minimaal zo'n 3%.
Exact. Dan geldt het ook voor de ambtenaren en dan gaat het voor zo'n 3,5%. En vooral over al die mensen die dus in de zorg werken, de politieagenten, de mensen die in de klas staan, de docenten. Zij verdienen het ook dat ze erop vooruit gaan. En als je als premier zegt, bedrijven moeten een loonsverhoging geven, hij is zelf de grootste werkgever van Nederland, moet de Rijksoverheid dat ook doen.
Ja, maar dan zeggen mensen altijd, waar betaal je dat uit? Het is nu al een worsteling aan die tafel bij de formatie om de lasten niet te verhogen en ook nog allerlei dingen uit te geven.
Ja, ik heb die worsteling, ik heb er een tijdje mogen zitten aan die tafel.
Ja, dat is waar. Misschien heb ik het er straks nog even over.
Ja, ik heb die worsteling eigenlijk nooit echt begrepen. Ik denk dat ze zich heel erg klem zetten door allerlei ouderwetse politieke economische formules. Ik denk dat er veel meer ruimte is. En je ziet dat we heel veel geld overhouden op de begroting. En ik denk echt dat het zaak is om dat ook in te zetten om de lonen te verhogen. Daarbij komt, daar ben ik ook voor. Daarnaast moet je ook de belastingen hervormen. Moet je zorgen dat mensen ook netto echt meer gaan overhouden.
Ja, nou, dat zei Wiebe Draaien net over die belastingen. Ja, belastingen omlaag of anders. Of noem eens een paar punten die iedereen begrijpt dat anders zou moeten.
Nou, allereerste is het veel te complex. Dus als het aantal regelingen, aantal aftrekposten, aantal subsidieregelingen. Ja. Het is een woud geworden waarbij ondernemers de verwarring kwijtraken.
Inwoners, de overheid.
En de overheid ook. Ja, het is niet uit te voeren. De Belastingdienst heeft moeite met het uitvoeren.
Maar
het is
veel te complex. om in de reden te vallen. Er zijn tot nu toe twee besluiten van de kabinetsformatie bekend geworden. De eerste is dat het eigen risico blijft zo het was. En het tweede besluit, dat was gisteren geloof ik naar buiten gekomen, dat dat toeslagencircus van de belasting ook blijft zo het was. We gaan nu op naar het derde besluit. En waarschijnlijk is het hele regeerakkoord straks dat alles blijft zo het was. Maar laten we even bij die toeslagen. Ik zie niks aan die belastinghervorming op dit vlak.
Nee, dus daar zijn wij in afwachting van wat het regeerakkoord gaat leveren ten aanzien van dit onderwerp. Daar is de miljoenennota gaat over de maatregelen van het lopende kabinet voor de nog resterende. En je kan heel veel zeggen over die miljoenennota. Maar ik vond eerlijk gezegd dat de maatregelen die daarin staan nog weer een verdere complicatie veroorzaakt.
Zoals, noemen ze een voorbeeld?
Nou, ingewikkelde regelingen bij de ZZP'er. Er zit een ingewikkelde regeling rondom als twee eigendomsgezinnen een deel van de erfenis alvast willen over. Een heel ingewikkelde toestand rondom erfenis.
Ja, inderdaad, zo klinkt het ook.
Voor mij moeten we het een stuk eenvoudiger maken dan wat het nu is. Ja, en daar zie ik nog onvoldoende maatregelen voor.
Ja, Jesse Kluiver, wel meteen daarop inspringen.
Ja, nou ja, kijk, wat je ziet als je het hebt over waarom hebben mensen, als ze meer gaan verdienen, waarom zie je dat niet altijd gelijk terug in de portemonnee? De toeslagen zijn daar een hele belangrijke voorbeeld van. Ik denk dat heel veel mensen dit thuis ook begrijpen.
Zeker.
Als je net die paar euro meer verdient, dan vervalt je huurtoeslag of krijg je minder zorgtoeslag. En dat is een hele rare manier van hoe de overheid geld rondpompt. En daarom denk ik dat het heel verstandig is als je zorgt dat je de zorgtoeslag niet meer nodig hebt door gewoon via de belasting veel een belangrijker deel van de zorgkosten via de belastingen te betalen. Want dat doen we toch al allemaal, dan is dat weg. Als je kinderopvang, als je dat gratis maakt voor iedereen, dan hoef je niet eerst dat je geld betaalt aan een kinderopvangorganisatie.
Gratis, hoort je en wat dan, u zegt? Dan krijgen ze de zenuwen van die stadhouderskamer.
Ja, maar dat is precies een reden waarom wij er niet meer zitten. Omdat wij nadenken.
Je hebt ook veel meer vrij.
Hoe kan je Nederland nou veranderen? Hoe maak je dingen simpeler? En als je echt dingen simpeler wil maken, ja, dan kan je blijven nadenken over hoe je geld via toeslagen teruggeeft. Dan zou ik denken, we kunnen ook als overheid diensten aan mensen ter beschikking stellen. Daar kunnen ze gebruik van maken. Het is misschien iets duurder, dat geef ik toe, maar het is echt veel minder gedoe. Ik heb zelf voor mijn kinderen net ook weer formulieren moeten opsturen naar de Belastingdienst.
Het is een hel.
Ik ben het toch maar eens gaan doen. Het is mijn werk. Ik maak dit soort regelingen zelf. Het is de horror om te doen. En dan denk ik ook nog dat aan de ontvangende kant zitten ook allemaal ambtenaren bij de Belastingdienst.
Die het ook een horror vinden.
Die het allemaal moeten controleren. Ja. Dus waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Pak dit aan.
Ja, is dit niet iets voor een enquête zo langzamerhand? Want het is een enorme bende als je dat van mensen hoort, hè?
Ja, ik zou nog niet gelijk pleiten voor een enquête. Nee. Vooral voor het aanpassen van dit systeem. Maar volgens mij is dat heel goed te doen. Je moet wel durven.
Ja, Jacques van den Broek, dat belastingcircus. En, nou ja.
Ja, ik ben daar niet deskundig over. Ik ben het absoluut eens met het feit dat werk moet lonen. Hè? Aan de ene kant willen we dat er goed gezorgd wordt voor mensen die al of niet tijdelijk werkeloos zijn. Maar het moet wel aantrekkelijk zijn om vervolgens die stap naar die arbeidsmarkt te maken. Jesse had het over kinderopvang. Hè? Je ziet in Nederland bijvoorbeeld dat 70%, kleine 70% van de vrouwen is actief op de arbeidsmarkt. Dat klinkt goed, maar als het vervolgens na een aantal uren afbreekt, dan zit er nog een enorme arbeidsreserve. En die zouden we wel eens nodig kunnen hebben. Ik vind het een politieke beslissing hoe je dan vervolgens met de infrastructuur rondom kinderopvang omgaat. Maar daar zit nogal winst.
Ja, maar u begint zelf even over die arbeidsmarkt. Het is al even hier gevallen.
Ja.
Ja, wat is daar eigenlijk gaande? Want u zei het ook met het oog op Duitsland dat er een enorme dat er weinig werkloosheid mee is en dat er straks mensen nodig zijn. Nou ja, u leeft daarvan als Randstad.
Ja.
Hoe moet u dat in Nederland zien?
Nou, er zijn redelijk wat dingen aan de hand. En ik denk ook dat je dat niet oplost met vanuit bepaalde invalshoeken alleen maar over deelaspecten van die arbeidsmarkt te praten. In zijn vorige baan heeft Wiebe voor een klimaatakkoord gezorgd om partijen bij elkaar te halen. Wij denken dat je zoiets ook voor de arbeidsmarkt moet doen. Die flexibilisering is onomkeerbaar. We hebben 1 miljoen freelancers in Nederland. Daar moeten we iets mee. Dus we moeten de sociale zekerheid en dat systeem wat we met z'n allen hebben, moeten we opnieuw uitvinden. We moeten arbeidsrelaties opnieuw uitvinden. En we moeten uiteindelijk ook onderwijs opnieuw uitvinden. En ik denk dat dat een oproep is aan het kabinet om niet deelprogrammatjes te maken, maar daar is goed voor te gaan zitten met het bedrijfsleven, met overheid, vakbonden en wat iets meer zijn. Ja. En dat is ook in Duitsland zo. Politieke partijen in Duitsland benaderen ons van joh, denk eens mee, want we weten eigenlijk niet zo goed hoe we die toekomst te lijf moeten gaan.
Ja, u noemt een paar dingen. Eigenlijk ook de sociale partners die daar samen over zouden moeten praten, ja, met een kabinet of een kabinet, ja, in wording. Nou, u heeft gezien hoe dat afgelopen is. Namelijk niet, hè. Er is geen akkoord, er is geen overeenstemming.
Ik denk dat dat, ja, het resultaat.
Maar hoe komt dat eigenlijk?
Nou, omdat er nog iets te veel over ouderwetse recepten wordt gesproken.
En ouderwetse organisaties zijn het wellicht.
Nou, het is, ja, wij zijn een bedrijf. Wij moeten onszelf ook opnieuw, ja, elk jaar opnieuw bijna uitvinden. Anders doe je op een gegeven moment niet meer mee. Ik denk wel dat we op een nieuwe manier, op een andere manier naar de arbeidsmarkt moeten kijken. Ik heb begin van het jaar ook een oproep gedaan rondom immigratie. We gaan mensen tekortkomen. Dat is ook een lastig dossier om uit te leggen
aan mensen.
Dus
we moeten mensen toelaten.
Wat zei je?
Dus we moeten mensen toelaten.
We moeten heel gericht mensen toelaten. Ja, want we gaan, en dat vind ik ook lastig hoor. Aan de ene kant hebben we nog steeds 400.000 werkelozen. En er zijn nog wel meer mensen beschikbaar dan wat we alleen registreren als werkeloos. Maar aan de andere kant hebben we ook mensen nodig. Dat is een lastig issue. Daar moeten we het met elkaar echt heel goed over gaan hebben. Want anders komen we tekort.
Ja, Jesse Klaver.
Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn.
Waarmee?
Als je het hebt over arbeidsmigratie, je zegt we hebben eigenlijk heel veel mensen nodig. Straks in de zorg ook weer. En laten we die dan maar uit het buitenland halen. Er zijn nog steeds veel mensen in Nederland die een baan zoeken. Er is een mismatch, zeggen ze dan. Die hebben niet de juiste opleiding. Dus daar wordt eigenlijk niet genoeg in geïnvesteerd. Ik zou zeggen, eerst mensen die in Nederland wonen en hier al zijn, zorgen dat ze op die plekken waar mensen nodig zijn, dat ze aan de slag kunnen.
Ben ik absoluut met je
eens. En voordat je weer echt met arbeidsmigratie gaat werken, ja, waar ik me zorgen over maak, is dat arbeidsmigranten vaak een drukkend effect hebben op de lonen. Dus dat je ziet dat lonen juist daardoor omlaag gaan. Omdat ze cao's omzeilen, omdat ze onder allerlei andere voorwaarden werken. Dus wil dit überhaupt een optie zijn om problemen in Nederland op te vangen, dan zal je eerst moeten zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie meer is. En daarom vind ik het nu stimuleren van arbeidsmigratie een bijzonder slecht idee.
Want dit hoor ik heel vaak, hè. Op het moment dat een arbeidsmigrant in Nederland werkt, hè, maar hij doet dat bijvoorbeeld via...
Noem eens iemand.
Een Pools iemand werkt bij een voedingsbedrijf. Als hij dat doet via bedrijven zoals ons, dan is dat goed geregeld en verdient hij net zoveel als degene waar hij naast staat. Ja. Maar er is heel veel misbruik. Er zijn recent redelijk wat arbeidsinspecteurs aangenomen. Dat is te weinig. Daarmee moet je niet zeggen dat flexibilisering het vrij verkeer van mensen in Europa, dat dat niet goed is. Dan moet je aanpakken. Maar ik had het daar niet over, Jesse. Waar ik het over had, is... Ik heb het overigens niet over mensen in de zorg. Hè. Ik heb het over de mensen waar behoefte aan is. En het zijn mensen in technische beroepen. Het middenniveau, zeg maar het oude MTS-niveau. En aan de bovenkant. Ondanks alle omscholingen, we hebben het afgelopen jaar in Nederland alleen Randstad 25.000 mensen omgeschoold. 2/3 daarvan vakmatig in de zorg, in het beroepsgoederenvervoer, in de techniek. En 1/3, dat is ook nog wel interessant, op het gebied van soft skills. Hoe maak je iemand gewoon geschikt voor de arbeidsmarkt? Maar dat allemaal, en dat hebben we al geprojecteerd naar de komende 5 of 10 jaar, gaat gewoon niet genoeg zijn. Omdat ook heel veel mensen die arbeidsmarkt gaan verlaten. En ik vind dat we dat onder ogen moeten zien.
Ja, wie we draaien. Er vallen heel veel dingen. Maar om een paar dingen eruit te pikken, omdat die veel in de politieke discussie en in de opinievorming aan de orde komen. Laat ik dat flex en vast maar eens even nemen. U heeft, daar refereerde Jacques van den Broek aan, vroeger bent u voorzitter geweest van de Sociaal-Economische Raad, hè, waar werkgevers, werknemers en kroonleden in zitten. Nou ja, zeg maar een adviesorgaan. Maar dat vast en flex, dat is ook bij de verkiezingen nogal een groot issue geweest, hè, waar de Partij van de Arbeid mee door het land trok. Met weinig succes, maar toch. Zeg daar eens iets over. Ja, sterke vraag.
Kijk, wat Nederland nodig heeft is dat... en ik vind vast en flex eigenlijk een platgeslagen begrip geworden. Wat Nederland nodig heeft is dat die arbeidsmarkt zich aanpast aan waar werk is. En wat we moeten op zoek naar een oplossing. En daarom vind ik de suggestie van Jacques van den Broek ook wel een hele goede. Om te zeggen, kan je nou niet partijen bij elkaar zetten? En niet alleen politieke partijen, maar juist ook bedrijven, maatschappelijke instellingen. Kunnen we nou die arbeidsmarkt zo inrichten dat hij zich meer en sneller aanpast aan waar werk is? Dat doet hij vandaag niet. En daarin wordt platgeslagen in de discussie over vast versus flex. Mm. En daar zijn vaste contracten die suggereren dat mensen hun leven lang vast zijn. Maar dat is niet de realiteit. Dat is eigenlijk een belofte die je niet kan waarmaken met de economie die zich ontwikkelt. En flex is eigenlijk een vorm die daar zich tegen afzet. En dan weer te flexibel is, waardoor mensen daar te weinig zekerheid hebben. En eigenlijk moeten we zoeken naar een vorm waarbij mensen in staat gesteld worden om zichzelf weerbaar te maken. En ook inzetbaar te zijn als de banenmarkt verandert. Want dat is de realiteit waar iedereen mee te maken heeft. Ja, en daar moeten we oplossingen voor bedenken.
Ja, u zegt trouwens, dan zou je met alle partijen... Hè, die in de samenleving bepalend zijn... Zou je eigenlijk om de tafel moeten zetten. Ja. Je hebt in het buitenland, ik geloof in de Verenigde Staten... heb je zo'n CEO-raad. Hè? Dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld.
Bijna
met Trump. Hè? Maar bij, laten we zeggen, met een normale president functioneert dat. En dat is mijn opvatting, hoor. Dus u mag dat beamen of weerspreken.
Geen commentaar.
Geen commentaar.
Nee, ik ken iets.
Maar zou dat in Nederland ook een idee zijn? Om die grote... Want u staat nogal voor wat mensen. Er gaat nogal wat om aan geld.
Ik zou zelf...
Wij zijn niet de CEO-raad, dat zeker niet. Hè. We hebben het over iedereen die in Nederland actief is en een bepaald belang heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... we zitten natuurlijk in al die arbeidsmarkten in Europa. En op het moment dat je te veel kiest voor bescherming... Frankrijk, Spanje, Italië... zie je eigenlijk een structureel hoge werkeloosheid. Dat willen we ook niet. En op het moment dat mensen uitvallen uit die arbeidsmarkt... met name het Deense model, als je heel snel gaat werken aan een terugkeer... krijg je uiteindelijk een structureel lage werkeloosheid... in een arbeidsmarkt die niet zozeer flexibel is, maar waar veel beweging is. Want je kan je baan kwijtraken, ook al heb je een vaste baan... je kan hem kwijtraken, en wat gebeurt er dan? Dat is heel belangrijk.
Ja, want eerst Klaver, u controleert de macht, zou ik maar zeggen, het kabinet. Tenminste... Als ze
er zijn.
Van komt. Dus u heeft eigenlijk weinig te doen nu. Maar wat zou u willen vragen aan twee topondernemers... waarbij zoveel geld omgaat en die voor zoveel mensen belangrijk zijn?
Nou ja, allereerst het idee van zo'n CEO-raad... buiten hoe dat moet heten, voor het precies uitzien. Ik vind het heel interessant klinken. Omdat ik grote ergernis heb tegenover VNO-NCW. Omdat als ik met topmensen uit het bedrijfsleven praat... dan denk ik zo, die hebben volgens mij... een hele goede kijk op wat er gebeurt in Nederland. Die willen ook veranderen. Vervolgens komt VNO-NCW met een standpunt. En denk ik, die leven nog steeds in het stenen tijdperk.
Heeft u dat overigens ook bij de vakbeweging?
Dat heb ik soms ook bij de vakbeweging. Ik moet zeggen dat ze de laatste tijd... ik daar de vernieuwing die ik daar zie... Dat ik dat prettig vind. Okay. Maar,
mij zeker... nog niet opgevallen, maar ja.
Nou, in de contacten die ik daar heb... ik zeg, dat kan nog echt stukken beter. Ja. Maar ik vind dat daar de juiste stappen worden gezet. Dus dat zou ik interessant vinden.
Ja, ik snap omdat u komt zelf uit de vakbeweging. Hè? Dus dan
maar ik ben altijd kritisch geweest. Zeer kritisch geweest op wat de vakbeweging doet.
Okay, maar
wat
terug,
ik denk dat belangrijk is... wat de Nederlandse overheid zou moeten doen... flex is gewoon heel veel goedkoper dan vast. En dat vind ik een heel raar idee. Want mensen die in flexcontracten zitten... op zich komen er veel meer maatschappelijke kosten bij de overheid liggen. Als iemand werkeloos raakt of als iemand even geen werk heeft. Dus wat ik zou zeggen is, zorg ervoor dat flex dat duurder wordt... en vast in die zin goedkoper.
Ja, waarmee u eigenlijk zegt, flex moet je gewoon beter betalen... omdat mensen dan ook risico's kunnen nemen.
Ja, de belangrijkste reden waarom ik hoor dat bedrijven mensen flex in dienst nemen... is dat ze zeggen, ja, het is ook echt een stuk goedkoper.
Ja, deze is een beetje ouderwets.
Ja? Oh.
Op het moment dat iemand via ons werkt, dan is het eigenlijk korte termijn duurder. De lonen zijn hetzelfde. Er is wel heel veel flex, maar dan zit je weer in de misbruik, Jesse.
Maar sorry, wat ik zou willen... Dit snap ik, want dit hebben we al een aantal keren gehad. Ik zal de laatste willen zijn die zegt dat Randstad geen goed bedrijf is. Maar je hebt het ook over misbruik. En dat is
heel groot.
Ja.
Deed iedereen maar hetzelfde,
dat klopt.
Zoals de goede bedrijven in Nederland doen. Maar daar kun, als we alleen daarop richten, zolang dat misbruik zo groot is, moet je dat bikkelhard aanpakken.
Nou, maar daar zijn we het onmiddellijk over eens. Maar wat je ook ziet, is dat flex ook heel vaak de opstap is naar vast. Jawel, ongeveer 25 tot 35% van de mensen die bij ons flex binnenkomen, komen uiteindelijk in een baan terecht. Omdat, wat ontbreekt er vaak?
Maar wacht, dit is het perspectief. Ja? Er werd gevraagd, wat verwacht je nou van deze... En dat, ik vind het een heel fijn gesprek, omdat jullie hier niet alleen zitten als CEO van je bedrijf, maar het heel erg hebben over de samenleving.
Zeker.
Maar nu hoorde ik al een aantal keer zeggen, bij ons bij Randstad heeft 25% of bij ons bij Randstad. Daar kan het allemaal heel goed gaan. Waar ik naar kijk is niet alleen Randstad, maar hoe zie ik dat in de hele samenleving gebeuren? En dan zie ik dat er gewoon heel veel bedrijven zijn en sjoemelaars en chagra's die er gewoon een soortje van maken en die mensen uitbuiten. Ja. En als je dat ziet, ja, we kunnen niet alleen het beleid maken op Randstad.
Nee, maar dat misbruik is natuurlijk van alle tijden. Maar daarmee moet je niet flexibiliteit afvakkelen. Zo bedoel ik het.
Wat ik zei, trouwens toch ook wat bedoelde u dat, nou, Jesse Klaver, als je met NCW VNO praat, VNO-NCW, dan denk je, god, wat een oude koek. Ja. En als je gewoon mensen echt uit het bedrijfsleven praat, dan zegt hij, hey, dit is wel interessant.
Nou, vooral op het gebied van, op twee zaken, ook als het gaat over sociale ongelijkheid, maar vooral op het gebied van duurzaamheid. Als je dan met bedrijven praat, nou echt, die behoren tot de koplopers, komt VNO-NCW langs, nou, dan mogen we van alles vooral niet doen, want dat zou het bedrijfsleven verschrikkelijk vinden. Ik heb geen idee meer namens wie ze spreken.
Nee. Ik bedrijf.
Voor mij wat de discussie wat mij betreft heel mooi maakt is dat wij hebben op een heel aantal onderwerpen, en verduurzaming van de Nederlandse economie is ook zo'n voorbeeld, zijn we gewoon toe aan een nieuw recept waarbij je met meerdere stakeholders tegelijkertijd gaat nadenken over wat is nou die agenda die we met elkaar moeten doorlopen. En ik denk dat het kan. We hadden het even over vast en flex, de arbeidsmarkt. Eigenlijk is er behoefte aan een inspanning waarbij niet de politiek alleen, maar juist met bedrijven, met ook de vakorganisaties die de werkenden vertegenwoordigen. Ja. En dat doen ze ook heel goed. Je zou kunnen zeggen ze kunnen vernieuwen, maar ze doen dat nog steeds heel goed. Aan tafel om wat is nou die arbeidsmarkt van de toekomst. En zo zijn er een 5, 6 thema's waarvan we zeggen, eigenlijk zijn we aan toe om op zo'n manier met elkaar de agenda te maken en ook een deal te sluiten waarbij je dan stabiliteit creëert en aan de slag kan.
Zou u, om in de reden te vallen, zou u dan eigenlijk willen dat u ook daar in die stadhouderskamer eens een keer wordt uitgenodigd om over arbeid te praten in een tijd waarin we in transitie zitten naar een ander tijdperk?
Nou, ik denk dat deze formatie, wat ik er nu van zie, dat ze heel erg hun best doen om tijdens het formatieproces nog heel veel partijen, stakeholders, bedrijven te spreken om input te krijgen. Dat gaat eigenlijk best goed. Maar we moeten meer in de zin niet van structuren denken, maar laten we nou eens een akkoord rond de arbeidsmarkt maken die een echte structurele hervorming mogelijk maakt. Een akkoord rond de pad naar Parijs. Dat is echt nodig. Dat is nodig voor de energieopwekking. Dat is nodig
klimaatverdrag.
Het klimaatverdrag vertaald naar Nederland. Wat gaan we eraan doen? Een akkoord op het gebied van landbouw. Dat is een enorme transitie nodig.
Daar lekt helemaal niks over uit, over dit soort dingen.
Nee, maar je vraagt ook voor een deel, wat is jouw advies richting deze formatie? En ik zou zeggen, dat zijn onderwerpen waarbij je in de spanning van zo'n formatie gaan ze natuurlijk heel erg proberen om het voor hunzelf goed uit te schrijven in belang van hun opdracht. Maar ik zou zeggen, ga na de formatie dan een fase in waarbij je op heel grote onderwerpen juist weer die maatschappij in gaat. Dat verbindt de samenleving en maakt ook een betere transitie.
Ja, toch even. Volgens mij heeft u het over een visie.
Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Ja.
Ja. Zullen we eens horen wat de premier altijd over visie zegt? Dat is altijd leuk om even te luisteren.
Dat ken ik, ja.
Ja. Ja, met allemaal van die al sweeping algemene statements. U kent mij als iemand die bij het woord visie al denkt, ga naar de oogarts.
Ja, nou, ik kan het niet vaak genoeg laten horen. Jacques van den Broek, visie is er nodig, hè?
Ja, dat lijkt me handig.
Maar ziet u visie ergens in Den Haag? Bij de politieke klasse?
Nou, dat weet ik niet.
Dat vind ik altijd
zo'n wel eens niet. Dus,
laat
ik het anders formuleren. Wie ben ik zit ook in een club waarin we wel.
Wie ben ik? Nou, we hebben aan het begin gehoord wie u bent.
Ja, oké.
Okay, grote meneer.
Ja. We willen wel een aantal dingen met dit land. En dat willen we alle politieke partijen ook. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld, we willen toch een bepaalde structurele economische groei. Want daarmee kunnen we heel veel mogelijk maken voor mensen. Nou, een van de onderdelen die zeker ook toegevoegd moet worden is, hoe kunnen we blijven groeien? Dat kunnen we door heel fors op herscholing in te zetten en inderdaad voor 5 tot 10 jaar vooruit te kijken waar tekorten op de arbeidsmarkt zitten. Dat zie ik op dit moment nog niet. Is dat het ontbreken van visie? Vind ik altijd een beetje hard klinken. We willen er wel graag over meepraten.
Ja, nou ja, goed. U bent van de nuance, heb ik inmiddels begrepen. Ja, maar tussen de zinnen door is wel te horen wat u zegt. Nou, gewoon, u bent beslissers. Hè? Ik kijk even, Jesse Klaver, naar de twee topondernemers. Hebben toch? Jacques van den Broek, u moet veel beslissen. Ik hoorde laatst terug eens even een preek van u, hè, tussen aanhalingstekens. Ja. En dan had u het over, soms ben je kil, moet je hard beslissen of iemand te wachten aan zeggen. Maar je moet beslissen.
Ja.
Ziet u daar verderop, hè? Ik kan straks even naartoe lopen, er gebeurt nou niks waarschijnlijk. Die stadhouderskamer waar ze zitten te formeren. Ziet u daar beslissers?
Ik zie in ieder geval dat dat lang duurt.
Ja, dus?
Dan blijkbaar is dat moeilijk.
Beslissen?
Ja.
Ja, waar komt dat door? Denkt u?
Nou ja,
omdat, dat ze het niet kunnen?
Omdat je sowieso blijkbaar met mensen aan tafel zit die heel verschillend over dingen denken. Dat vind ik in ons bedrijf ook wel moeilijk. Vind het
die zouden er bij u uitgegooid worden waarschijnlijk?
Nee hoor, zeker niet. We waarderen dat wel, maar op een gegeven moment moeten we wel door. Ja. Ja.
Die bedrijven, wat ziet u? U kent dat hele politieke spectrum wat beter. De wellicht stroperigheid. Ik bedoel dat minder cynisch dat het klinkt, maar de serre en zo. Maar toch ziet u beslissers. U zit nou ook in een sector waar u moet beslissen.
Nou, kijk, ik zie eigenlijk toch wel dappere politici. Want ik ga even terug naar de uitslag van de verkiezingen.
Ja.
Als je op die uitslag van de verkiezingen met een verdeeld electoraat, verschillende kleinere partijen, maar meer, steeds meer, moet je één lijn gaan trekken om een meerderheid in een kamer te regelen. Dat vraagt moed. En dat, ik denk dat ze dat tonen. Maar een thema wat volgens mij, wat je indirect ook raakt,
ja, maar
is dit.
Wacht nou even. Dat vraagt moed. We horen net Jacques van den Broek. Ik zie helemaal geen moed.
Nou, ik denk dat je dat negatief
duidt.
Ik
zie niks. Ziet u wat, meneer Klaver?
Nee.
Nee. Nou, kijk. Dus die bedrijven gaan verder.
Dat klinkt goed. Maar volgens mij krijgen we straks een regeerakkoord. Het lijkt dat er zich naartoe ontwikkelt. Waarbij vier partijen met elkaar aan tafel dan de volgende fase ingaan. We hebben net een regering achter de rug die ook met een marginale meerderheid in de Eerste of Tweede Kamer kon acteren. En een minderheid in andere. Die toch een hele serie hervormingen heeft kunnen doorvoeren in een fase dat het nodig was. Dus ik denk dat dat vraagt ook moed en dat is ook best wel. Ja. Maar mag ik een ander thema eraan koppelen?
Ja, ik schrijf moed even op, dan kom ik zo bij Jesse Klaver.
Want het zou toch mooi zijn als we dat het thema van de komende periode maken. En je vroeg naar bedrijven en de rol van bedrijven. En ik denk dat er ook naar bedrijven toe een soort valse afstand wordt gecreëerd tussen van je hebt bedrijven en je hebt de politiek. We zijn al lang in een fase waarbij bedrijven eigenlijk een maatschappelijke rol hebben. En ik zie dat om ons heen heel groot gebeuren. En wij ook als Rabobank zien ons veel meer met een maatschappelijke missie opstaan om daarmee aan de slag te gaan dan puur en alleen een bank te zijn. En dat zie je veel breder. En daar zou de politiek ook gebruik van kunnen maken bij het oplossen van een heel aantal grote problemen.
Eigenlijk zou ook zo'n kabinet een veel bredere groep om zich heen moeten verzamelen, even los van mensen buiten het veld. Maar in partijen bedoel ik dan, toch?
Zowel, ja, ik denk dat we daar in brede zin zeker toe bereid zijn.
Ja, nee, maar ik bedoel ook, hè, er staan vier partijen met één zetel meerderheid. Wat vindt u daarvan? Is dat niet te krap? Zouden er niet meer partijen bij moeten
worden? Kijk, als de uitkomst van de verkiezingen was dat het mogelijk was, maar het is nou eenmaal waar het land voor staat. En dat zijn wij, dus daar moeten we het mee doen.
Daar moeten we het mee doen. Toch even, ik wil het niet over de formatie hebben in de zin, Jesse Klaver, van hoe dat toen ging enzovoort. Mm-hmm. Dat is misschien voor een ander moment. Toch moed. Moed is ook meedoen, hè?
Mm-hmm.
U bent afgehaakt. Is dat eigenlijk wel zo? Het beeld is afgehaakt worden. Hoe bent u eruit geduwd?
Het feit is dat we niet meer meedoen.
Nee, maar zeg eens een hele. Dus dit was nou eens een hele korte, duidelijke vraag.
Ja,
kijk, bent u eruit gestapt of bent u eruit geduwd?
Het feit is dat wij niet meer meedoen. Kijk, ik heb mij iets voorgenomen.
Maar wat,
ik zal het uitleggen. Ja. Ik heb mij iets voorgenomen toen wij gingen onderhandelen met deze partijen. Dat heb ik altijd gezegd. Ik heb groot respect voor de partijen met wie we hebben onderhandeld. We hebben geprobeerd eruit te komen.
Er komt er altijd een maar, ja?
Dat is niet gelukt. En wat de anderen houden zich er iets minder goed aan dan dat wij dat zelf doen.
Ja.
Maar ik wil de politieke cultuur in Den Haag doorbreken, waarin je elkaar probeert te spinnen en aan te geven wiens schuld het is of wie heeft geduwd. Het is gewoon een feit dat het niet is gelukt.
Nee. Ik vraag gewoon heel simpel, bent u eruit gestapt of bent u eruit geduwd?
Ja, en ik zeg, de conclusie blijft sowieso hetzelfde. We doen niet meer mee. En dat heeft wel te maken met moeten.
Namelijk, moet met een D of moet met een T?
Ja, maar als
moet je met elkaar gaan zitten? En ik vind dat moet de afgelopen jaren te veel met een T is gespeeld in dit land. Waarbij het idee is, als je maar met elkaar samenwerkt, dat wordt nu ook gezegd, dit is de laatste kans voor het midden om te laten zien dat het politieke midden nog bestaat. Ik geloof er niet in. Ja, moet betekent uiteindelijk een visie hebben op de toekomst en durf je dit land werkelijk te veranderen. Dat hebben wij te weinig gezien bij de andere collega's. En dat is voor onze reden om te zeggen, in dit kabinet zitten wij niet.
Nee, maar bent u er nou uitgeduwd of uitgestapt?
Ik heb geonderhandeld met deze partijen om eruit te komen. Dat is niet gelukt.
Nee, oké. Okay. Maar het had misschien toch, bedoelt u eigenlijk te zeggen, beter geweest als u er toch nog bij was geweest. Had u dat leuk gevonden, wie bedraaien?
Absoluut.
Ja, Jacques van den Broek?
Wat had ik leuk gevonden?
Als GroenLinks daar ook aan tafel nog zat?
Nou, ik had het vooral leuk gevonden als we al een koers hadden voor het land waar iedereen het over eens was. Ja. Waar we met heel veel elan mee aan de slag gaan. En welke partij erin zit. Wat mij betreft gaan ze allemaal samen. Maar ja, blijkbaar werkt ons systeem niet zo. Ja, ik denk dat er een groot verschil is tussen waarom 4 jaar geleden snel VVD en PvdA tot een akkoord kwamen en nu niet. Het lijkt namelijk dat het economisch beter gaat. En daardoor is het misschien minder van belang wat we voor de lange termijn moeten gaan regelen voor Nederland. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat het 4 jaar geleden heel belangrijk was. Ik denk dat het nu zo belangrijk is. Dus ik pleit er wel voor om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
Nu neem ik het even op voor wat politiek zou moeten zijn in mijn ogen.
Want zeg maar.
Er wordt gezegd, ja, eigenlijk zou ik willen alle partijen. Maar het hele idee van democratie is dat er heel veel verschillende partijen zijn die verschillende opvattingen met elkaar hebben. En ik denk juist dat er is heel veel gepolariseerd in dit land. Maar het moet meer gepolitiseerd worden. Dus de verschillen tussen partijen moeten heel duidelijk zijn. Dat de koers die je op kan met een land ook werkelijk anders is. Dat je vervolgens probeert om meerderheden te vinden en compromissen te sluiten. Dat is waar. Maar het idee wat ik vaak hoor uit bedrijven, we zouden gewoon met z'n allen, want we zijn het toch eens.
Ja.
Nou, wacht. Kleine verrassing. Ja, wij zijn het echt niet eens inderdaad.
Wij hebben 3 jaar geleden een enquête gedaan. Wij zitten in een beweging, Nederland 2025. Lekker. En toen hebben wij 100.000 Nederlanders gevraagd hoe ze over Nederland dachten.
Ja.
En meer dan 80% van de Nederlanders, onafhankelijk van afkomst en opleiding, is het eens over de toekomst van Nederland. Dus ik weet niet of dat dan in de politiek direct zijn weerklank vindt.
Ja, vindt u...
Ik weet niet of je dat kan terugvinden in zo'n enquête waarin je deze claim zo kan leggen dat 80% van de Nederlanders het eens is. Waar ik me op baseer is als je met elkaar, of als ik spreek met mensen hier op straat, ik denk dat het dichterbij ligt dan ooit. Maar de verschillen tussen politieke partijen en de opvattingen die ze over de samenleving vertegenwoordigen, die zijn er wel degelijk. Er is een groot verschil tussen wat Sybrand Buma in zijn schoollezing vertelt en mijn visie op Nederland.
Ja, dat snapt iedereen.
Nee, dat er verschil van mening is tussen jou en Sybrand Buma, begrijp ik. Ja. Maar of dat ook in Nederland zijn weerklank vindt,
precies. Jacques van den Broek, wij hebben nog maar heel weinig tijd. Dat toch even zo, als u zo praat over die toekomst en over visie die u niet ziet en het beslissen wat u ook niet ziet, zou u eigenlijk willen in deze tijd dat, ja, zakenkabinet, maar dat er wat breder gedacht wordt, want dat voel ik een beetje bij u. Ja, een zakenkabinet bijvoorbeeld, zou u dat willen? Wie bedraai ik? Knikt, dus hoef ik het niet meer te vragen.
Nou, Wiebe, als jij knikt, dan mag jij...
Nou, ik knik niet omdat je het woord zakenkabinet noemt, maar wel voor omdat ik denk dat er ook bij bedrijven een enorme bijdrage kan zijn, juist in de fase die voor ons ligt. En ik denk dat we toch een klein beetje te veel blind staren op het formatieproces en daar moet alles in opgelost worden. Ik zie eerder een stap waarbij je juist ook gebruik maakt van heel veel van de draagkracht en de inzet van bedrijven om dat wat Nederland nu nodig heeft in te zetten. En daar zijn wij wel voor beschikbaar.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Daar knikt iedereen eigenlijk bij. Ja, behalve dan Jesse Klaver. Die doet dan even niet mee. Ik weet niet meer. Tijd hebben we niet meer. Jacques van den Broek, 1 zin. Wat zou de titel van een regeerakkoord moeten zijn in dit tijdsgevricht?
Iedereen doet mee.
Iedereen doet mee. En wie bedraaien?
Ik zou zeggen moedig. Door en verduurzamen.
Ja, en Jesse Klaver, als u nog aan tafel had gezeten, wat zou uw titel dan zijn?
Samen voor een betere groene toekomst.
Oké, ik geloof dat we door de tijd heen zijn. Ik kijk even, we moeten het hier hebben laten. Jacques van den Broek, wie bedraaien, Jesse Klaver, hartelijk dank. En we wachten rustig af op de derde, vierde, vijfde besluit van de formatie. Volgende week zijn we er weer. Dag.
Thuis bij AfroTros. NPO Radio 1.
Elke zaterdagavond in het oog. Openhartige gesprekken met bewindslieden van het kabinet Rutte-Ascher.
Je kan nooit je verkiezingsprogramma realiseren.
Een onthullend kijkje achter de schermen van het langstzittende kabinet van de laatste 20 jaar.
Inhoudelijk verschillen Mark en ik behoorlijk op heel veel terreinen van mening.
Vanavond VVD-minister Edith Schippers.
Nou, ik zwaai niet zo snel met mijn portefeuille. Maar het is wel zo dat je zegt, ja, zo doen we het niet met elkaar.
Over kosten en baten van dik 4 jaar ministerschap.
Je wil een plus en een min en het komt op nul. Dus dat is helemaal niet gek.
De bewindslieden van Rutte-Ascher. Elke zaterdagavond vanaf 11 uur in met het oog op morgen.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
De slimme keuze van Bart.
Wacht even 3 dagen met tanken, mensen.
Ja, dinsdag is het de slimste deal van Nederland. 20 cent korting op benzine en diesel alleen op 26 september. Tango, de slimste keuze als je moet tanken. Korting op basis van de Tango brandstofadviesprijs. Kijk op tango.nl/prijzen.
De zomer is hier. De zon, het terras en natuurlijk de barbecue. Maar leg deze zomer eens een plak aubergine op de barbecue. Want aubergines bevatten niet alleen weinig calorieën, ze zijn ook nog eens super gezond. Beleg de aubergine naar smaak en maak deze zomer lekker en gevarieerd. Ga voor heerlijke gerechten naar aubergine.nl. Aubergine, lekker op de barbecue.
Nieuw bij de Tango, mobiel tanken. Dat is pas slim. Kijk op tango.nl hoe je nog slimmer kunt besparen.
Een open vraag voor iedereen die dagelijks bezig is met duurzame inzetbaarheid. En daar 's nachts wel eens van wakker ligt. Hoe kan robotisering bijdragen aan ons werkgeluk? Gelukkig heeft Centraal Beheer nu Open. Het platform voor HR-professionals om samen te zoeken naar antwoorden op dit soort vragen. Download alvast ter inspiratie de whitepaper op centraalbeheer.nl/open.
Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive together.